Welkom allemaal, welkom. De Heer is hier en wij mogen hem ontmoeten en we mogen elkaar ontmoeten. John, zou jij de kaars, de paaskaars willen aansteken? Soms heeft de kaars extra bewerking nodig om te kunnen vlammen. Christus is het licht van de wereld en hij is altijd bij ons. En gelukkig is hij niet zo heen en weer flikkerend als deze kaars vandaag. Christus is altijd bij ons, tot aan het einde van de tijd. Mag ik u voorgaan in gebed? We danken u, Heer, dat we hier mogen zijn met elkaar. Dank u voor alle goede dingen die u ons geeft. Dank u dat het bevrijdingsdag is. Dat wij nog in een vrij land mogen leven, ondanks heel veel problemen. Daar zijn we ons van bewust. Maar nu, vandaag, kunnen wij nog genieten van de vrijheid. Dank u wel. We danken u ook voor de vrijheid in Christus, door zijn offer. Dank u voor al het goede dat hij in deze wereld bracht en in ons leven. Zegen ons vanmorgen. En bemoedig ons, til ons op, in Jezus' naam. Amen. Amen.
Vandaag gaan we verder in het evangelie van Johannes, en wel in het zesde hoofdstuk. Overigens, het is een lang hoofdstuk, dus die heb ik in tweeën gesplitst. Soms vraag ik me af of het niet in drieën of vieren moet, maar toch, de bedoeling is wel om ooit te komen aan het eind. En boven hoofdstuk 6 staat in de NBV 21 het teken van het brood. Het teken van het brood. En dat heb ik ook overgenomen als titel van de prediking. Kijken we naar de routekaart. We hebben een schriftlezing, Johannes 6, 1 tot 21 in de Nieuwe Bijbelvertaling 21. Dan stellen we de vraag waar en wanneer. Die vraag ga ik niet helemaal beantwoorden, want dit is niet een lezing over aardrijkskunde en geschiedenis. Dan is nog een kaart. Dan gaan we terug naar de schrift en dan hebben we Jezus' vraag en vervolg. En dan Jezus voedt de menigte met brood en ook vis. Dat vergeten we soms, maar er was ook nog vis bij. Dan, de menigte meent dat Jezus de beloofde profeet is en, wat doen ze? Maar Jezus wijst zo'n koningschap af. De leerlingen varen terug en Jezus loopt op de zee, met nadruk op zee. En de betekenis, en dan ook als het stormt, is Jezus nabij. De schriftlezing, Johannes 6, de versen 1 tot 21. Daarna ging Jezus naar de overkant van het meer van Galilea, ook wel het meer van Tiberias genoemd. Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke tekenen hij bij zieken verrichtte. Jezus ging de berg op en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was kort voor het Joodse Pesachfeest. Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde: zelfs 200 denarii zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: er is hier wel een jongen met 5 gerstebroden en 2 vissen. Maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen? Jezus zei: laat iedereen gaan zitten. Er was daar veel gras en ze gingen zitten. Er waren ongeveer 5000 mensen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hen ook vis, zoveel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had, zei hij tegen zijn leerlingen: verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat. Dat deden ze en ze vulden 12 broodmanden met wat overgebleven was van de 5 gerstebroden die men had gegeten. Toen de mensen het teken zagen dat hij verricht had, zeiden ze: hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen. Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen mee te gaan om hem dan tot koning uit te roepen. Daarom trok hij zich terug op de berg alleen. bij het vallen van de avond daalden zijn leerlingen af naar het meer. Ze stapten in de boot en zetten koers naar de overkant, naar Capernaum. Het was al donker geworden en Jezus was nog niet naar hen toegekomen. Er stak een hevige wind op en het meer werd onstuimig. Toen ze 25 of 30 stadia geroeid hadden, zagen ze plotseling Jezus over het water lopen. Een hele kleine correctie. Ik lees liever over de zee lopen, want dat is wat er staat. Jezus loopt over de zee. Hij was dicht bij de boot en ze werden bang. Maar hij zei, ik ben het, wees niet bang. Ze wilden hem aan boord nemen en kwam de boot aan land op de plaats waar ze naartoe wilden. Nu de vraag is, waar en wanneer? Nou, als dit gedeelte begint, is Jezus in Galilea. Nu, strikt genomen sluit dit beter aan bij hoofdstuk 4 dan bij hoofdstuk 5, want in hoofdstuk 5, wat hier vlak voor ligt, is Jezus in Judea, in Jeruzalem. Maar in Jeruzalem, Judea, wordt hij niet geaccepteerd. Nu zien we dat in Galilea hij wel volgelingen heeft, maar die hebben wel hun eigen ideeën over wat hij zou moeten zijn. Ja, hoe hij zou moeten handelen. Goed, Jezus steekt het meer van Galilea over. Moeten wij zeggen, de vertalers hebben gekozen voor de vertaling meer, maar de Griekse tekst zegt zee, want dat is naar ons gebruik. De benaming meer van Galilea of zee van Galilea is strikt genomen een christelijke benaming die we uitsluitend vinden in het Nieuwe Testament en in christelijke schrijvers. En er is een gedachte dat dit komt doordat Matthäus een profetie van Jesaja 9 op Jezus van toepassing verklaart. En dat daarbij dan, ja, met enige gegoochel heb je dan dat het meer van Galilea heet. Maar deze benaming, deze meer, is ook het meer van Tiberias. Tiberias is een plaats dat op het meer ligt. En dat is gesticht in 20 na Christus door Herodes Antipas. Een beetje ongelukkig gekozen plaats, want het was op een grafveld. Dus echte orthodoxe Joden kwamen dan niet, zelfs Jezus niet. Maar weer later is het ritueel gereinigd en in latere jaren werd het een centrum van rabbijnse activiteit. En daar is ook een vorm van bevocalisatie van het Oude Testament bedacht. Goed, nu Jezus, het lijkt dat hij aankomt aan de Golan en dan kiest hij een heuvel voor de akoestiek. Het is opmerkelijk hoe vaak Jezus vanaf een heuvel praat met mensen. Maar dat is heel slim, want dan heb je een natuurlijke akoestiek. Wij zijn gewend aan geluidsversterking. Ik heb nu ook een geluidsversterking. Lang geleden, als jong student, sprak ik ooit in Amsterdam. In de gemeente van de oude broeder van de Woude, die achter mij zat. En daar hadden ze geen geluidsversterking. Nou, dan kijk je naar de achterste rij. Neem je veel middenriff en dan projecteer je je stem. Zo goed als het kan. Ja, ondertussen zit broeder van de Woude achter je amen, amen, amen te zeggen. Dat was heel bemoedigend. Hè? Rotterdam, ja, ik haal Amsterdam, Rotterdam door elkaar. Hè? En het was, dus ik moet het maar niet hebben over de steden in de oorlog, want dan heb ik het natuurlijk helemaal mis natuurlijk. Hè? Maar goed, in ieder geval, hij kiest een heuvel en dit is kort voor Pesach. En dan is er ook nog groen gras. Natuurlijk, de Joodse kalender is een maankalender. 360 dagen en dan 30 dagen per maand. Maar dat betekent dat elk jaar ze 5 dagen missen als het gaat om de verhouding tot de zon en de seizoenen. Dus na een stuk of 5, 6 jaar, dan schuiven ze een extra maand naar binnen en dan is het weer synchroon. Maar goed, in ieder geval, we kunnen nu weten dat het dicht bij Pesach was. En dit gedeelte, de spijziging van de 5000, maar ook het wandelen op de zee, vinden we in alle 4 de evangeliën, wat uitzonderlijk is, want meestal houdt Johannes zich bij zijn eigen gegevens. Kijken we naar een kaart. Nou, dit is het meer van Galilea, of het meer van Tiberias. Dit Tiberias ligt hier, gesticht dus in 20 na Christus. En hier is Capernaum. Capernaum is dus als het ware de tweede thuisbasis geworden van Jezus nadat hij uit Nazareth, ja, dat ze hem daar wilden vermoorden. Nu, hier vind je een plaatsje dat heet Tabacha. En dit is een Arabische verbastering van een Griekse naam, waar het voluit in het Grieks zou betekenen vijf bronnen. En traditioneel meent men dat de spijziging van de 5000 daar plaats zou hebben gevonden. We hebben een pelgrim, een toeriste, een dame in de 4e eeuw, die is daar geweest en ze heeft haar beschrijving achtergelaten. En er zijn 5 bronnen en er is ook een kerk. En in de kerk is een mozaïek, die we nog steeds hebben trouwens, met 4 broden. Waarom er geen 5 zijn, weet ik niet, 4 broden. En dus als je als toerist, pelgrim naar Israël gaat, grote kans dat je hier naartoe komt. Dat hoort dan bij de vaste dingen. En ik heb een bron gevonden die meent dat Jezus, dat een goede plek was. Dat zou betekenen dat Jezus van Capernaum hier naartoe gevaren is en dan dat is daar gebeurd. Maar ik heb een andere bron, ook geschreven door ultra bekwame mensen die er wonen, die menen dat Jezus wel degelijk overstak en dan in de buurt van Bethsaida is terechtgekomen aan de andere kant van het meer en dat daar die spijziging plaatsvond. Complicatie is ook dat er oneenigheid is over waar Bethsaida precies ligt. Goed, genoeg hierover. Wie het leuk vindt, kan ik de bladzijde wel inscannen en toesturen. Maar dat is niet iets voor nu. In ieder geval, en overigens het meer zelf, was een heel druk gebied. Want er waren wegen en handelswegen en er was een visindustrie. En goed, het was in ieder geval vrij druk al daar. Nu gaan we verder. Jezus vraag en vervolg. Nu, Filippus komt uit Bethsaida en die krijgt de vraag, ja, waar gaan we brood halen voor de mensen? Want het moet een gastvrij zijn, dat hoort in het oosten. Als je bij mensen binnenkomt in het oosten, maar ook in de Russische gebieden, Oekraïne en zo, dan is gastvrijheid nummer 1. Ze geven je hun laatste stukje brood, dat hoort zo. Nou, Filippus die zegt, ja, 200 denarii. En dat is nog niet genoeg. Nu, een denari is een dagloon. En met die dagloon zouden misschien 4-5 mensen kunnen eten. Afhankelijk van hoe groot hun eetlast is. Maar ja, dus bij 5000 mensen, ja, dat lukt niet. Maar dan hebben we Andreas. En die heeft een jongetje gevonden met 5 kleine platte gerstebroden. Niet eens van tarwe, maar van gerst. En ook 2 mini-visjes. Een soort sardientje-achtig iets dat je als het ware als smaakmaker erbij hebt. Net zoiets als anchovis, maar dan niet anchovis, want dat hebben ze daar niet in dat gebied. Goed, Jezus laat allen zitten. Er is veel groen gras, ongeveer 5000 mensen. En dan voedt Jezus de menigte met brood en vis. Johannes zegt het niet, maar een andere evangelie die zegt dat hij keek naar de menigte en ze waren als schapen zonder herder. En dan zijn de geleerden die zeggen, maar dat betekent niet iets idyllisch. Het gaat om een leger zonder aanvoerder. Ze zoeken iemand die hun voorgaat in de strijd. Ze zoeken, ik zou bijna zeggen, een Trump of een andere figuur in Nederland die zegt van, yes, dit is de vijand, die gaan we te lijf. Nou ja, Jezus spreekt de gebruikelijke lofprijs uit. En dat zou waarschijnlijk zijn geweest, gezegend zijt gij, koning van de wereld die de aarde brood doet voortbrengen. Ik heb het zelf even vertaald. Dit is een zegenbede die toch steeds gebruikt wordt in Joodse kringen. Typisch genoeg, in Nederland zeggen we heel vaak, Heer zegene deze spijs of Heer zegene dit lekkere eten. Dat is de variatie van Evelie. Maar strikt genomen is het zo dat we God groot maken over als degene door wie het eten tot ontstaan is. En dat is eigenlijk wel de bedoeling van een gebed voor de maaltijd. Het is een lofprijs aan God gericht. Nu, Jezus verdeelt het brood en de visjes. En ieder krijgt zoveel ze willen. En er zijn 12 manden vol. Hoe dit gebeurde, er zijn ideeën. Zo is er iemand die zegt van, ja, het is een symbolische maaltijd, net het avondmaal. Iedereen kreeg een kruimel. Wel, maar ja, dan, dat is niet precies wat er staat, want ze kregen zoveel als ze wilden. Een ander die meent dat, kijk, toen dat jongetje zo vrijgevig was om zijn lunch af te geven, toen elke tweede persoon tastte ook in zijn buidel en haalde zijn tuppen weer tevoorschijn met zijn broodjes en zijn toestandjes en dan ging men delen. Nou, als dat het was, dan hadden we een mooie preek, dan konden we zeggen van mensen laten we delen. Maar ja, dat staat er ook niet. Er staat dat Jezus het brood verdeelde en de vissen en iedere keer zoveel er was en er waren nog 12 manden over. Dus het lijkt dat hier een vermenigvuldiging is plaatsgevonden dat toch wel een wonder is. En de menigte meent dat ook en denkt, ja, hij moet wel zijn de beloofde profeet. De profeet die beloofd is in Deuteronomie 18, een profeet als Mozes. Want toen Mozes met het volk in de woestijn was, toen kwam er manna, brood uit de hemel. Nou ja, bedoel, als deze man, deze Jezus, dit ook zo kan doen, dan is hij toch duidelijk de profeet. Als hij de profeet is, dan moeten we hem koning maken. En dan zullen we Herodes Antipas eruit gooien en de Romeinen. En dan gaan we dus weer een eigen staat hebben en enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. Nou, je moet wel bedenken, als ze Jezus koning willen maken, dan gaat het niet om iemand die een symbool is en lintjes doorknipt. Je zult herinneren dat prins Klaus, die zei ooit bij een lintjes doorknipceremonie dat dit de core business was van koning Klaus, lintjes doorknippen. Ja, dat is, dus ja, ja de, nee, een koning in de oudheid, die had wel meer in de melk te brokkelen. Een militaire leider was die en zijn woord was wet. Ja, maar Jezus wil dit niet. Hij trekt zich terug alleen. En dan weten we niet wat hij deed toen hij alleen was, maar het lijkt dat hij bad. En ik kan me voorstellen dat hij dacht, want hij stond toch wel voor een keerpunt. Hier heb je een leger die klaar staat. Je hoeft maar het woord te zeggen. En dan heb je dus een leger en ja, dan kun je een opstand krijgen van heb ik jou. En dan kun je het koninkrijk van God op aarde neerzetten, toch? En dan iedereen die er niet mee eens is, die maak je dood. Dat is toch de normale manier van doen. Ik bedoel, ach ja, ja. De verleiding van aanbid mij van Satan en ik geef alle koninkrijken is hier ook weer aanwezig. Want die leger was klaar. En als je dat afwijst, dan ga je alleen naar je dood. Wie wil dat? Ik bedoel, ik vertrouw op God, maar weet God wel wat hij aan het doen is? Ik bedoel, dit is toch niet normaal om naar het kruis te gaan. Normaal is dat je meegaat met het volk. Het volk wil niet. Ik bedoel, je kunt bijbelse gronden ervoor vinden. Wees een tweede David. Versla die Romeinen, die goddelozen. God geeft je de overwinning. Hij doet het niet. Ondertussen, de leerlingen varen terug naar Capernaum. Afhankelijk van waar ze waren, maar goed, ze gaan in ieder geval naar Capernaum. En het is donker en er stak een windstorm op. Ik las een leuk stukje over stormen in het meer. Je hebt winterstormen, die heb je in de winter. En dan heb je regen, uiteraard, dan heb je regen. Maar zulke stormen zie je aankomen, dan is het rode lucht, weet ik wat. En een beetje vissen die gaat niet varen daar niet als het gaat stormen. Wat dat betreft lijkt het meer op Schiphol. Wie weet nog waarom Schiphol Schiphol heet? Ooit was het een meer. Ooit was het water. En het Haarlemmermeer geloof ik, als ik het goed heb. Want anders was het een ander meer. En als het stormde, dan kon je scheepje wel degelijk ondergaan. Schiphol, een hel voor schepen. Menig schip is daar ten onder gegaan. Voordat het drooggelegd werd. Wat je ook had, zijn windstormen. Want die hebben weer te maken met atmosferische omstandigheden, hoge luchtgeleerd enzovoort. Maar die zie je niet aankomen. En dan heb je dus hele heftige winden. In ieder geval, het lijkt dat dit het geval was. Ze hadden 25 of 30 stadien geroeid. En toen zagen ze Jezus. En Jezus loopt op de zee. Ik ben niet helemaal gelukkig met de vertaling loopt op het water. Want er staat in alle evangeliën zee. En dat de zee staat er niet meer is, omdat het Hebreeuws heeft geen woord voor meer. Want ze hebben geen meren, vinden ze. Dus ook, dat is gewoon de zee. En Jezus heeft hen ingehaald en de leerlingen werden bang of werden bevreesd. Want ja, hij loopt op de zee. Komt de vraag op, hoe deed hij dat? Wel, daar zijn verschillende meningen. De ene gedachte is, ja, hij liep langs de kant van het water. Dus nou ja, maar dat staat er niet. Het voorzetsel is op de zee. Dus hij loopt echt op de zee. Andere gedachte, heel lang geleden, dat moet al 40 jaar geleden zijn, las ik een artikel in een belangwekkend blad, Novum Testamentum, dat is Latijn voor Nieuw Testament, en dat is een gezaghebbend blad voor Nieuw Testamentische artikelen alleen gebruikt door mensen die echt academische kwaliteiten hebben. En daar was een artikel die ik niet meer heb, helaas, maar met de titel Hoe liep Jezus op het water? En dit artikel kijkt naar de meer van Galilea en die zegt, ja, hier en daar heb je daar wadden. Yes, dus dan liep je op het wat. Wel, in een, maar ja, dan is het toch een klein probleempje. In Matthäus spreekt ervan dat ook Petrus ging wandelen op de zee en dat hij dus wegzakte. Dan zouden we moeten zeggen, hij kwam tussen schip en wat terecht. Ja, dat lijkt me toch ook niet helemaal je dat. Kom nog bij dat we niet precies weten waar Jezus voer überhaupt en hoe het zat met die wadden in zijn tijd. In ieder geval, de leerlingen die hem zagen, die schrokken zich dood en dachten dat er een nachtspook was. Het heeft ook nog wel een betekenis. En wat is die betekenis? Nou, als we kijken, de Israëlieten waren geen zeevaders, dat was niet hun ding. De Fenicius daarentegen wel. Maar kijken we naar wat de zee was in het Oude Oosten, in de mythen van het Oude Oosten, duizenden jaren terug, is de zee een gevaarlijke oerkracht. En dat is niet zo'n gekke gedachte, want als je werkelijk een storm hebt meegemaakt op zee, dan heb je dat gevoel ook wel. Ja, zelfs onze schepen kunnen vergaan. En dat, ja, de zee is ook verraderlijk. Als het rustig is, zo lekker glad of kleine golfjes, dan kabbel je gewoon voort. Maar als er echt een goede storm opkomt, dan weet je het wel. En dus ook in die heidense verhalen heb je goden die de zeegod overwinnen. En dat is heel veel gevechten. Net zoiets als in de Marvel-universum met die superhelden, die vechten wat af. Hè. Maar in de Bijbel is het anders. De God van Israël heeft zee en aarde gemaakt. En hij hoeft niet te vechten met de zee. Maar hij is ook de God die op de zee wandelt en komt ter redding. In Psalm 107 lezen we hoe God diverse groepen mensen redt uit hun nood. En daarbij ook zeevaders. En inderdaad, ik heb als kind veel gevaren. Klinkt een beetje typisch, maar goed, we gingen 4 keer van Nederland naar Australië per boot. Kennelijk dacht mijn vader niet aan vliegen, want dat was niet zijn ding. Dus wij voeren gewoon. Dus ja, ik ken de zee wel. En ik hou van de zee. Maar als je dan een storm meemaakt, dan weet je hoe klein en onbeduidend je bent in het aangezicht van zo'n storm. Nu God de Heer redt mensen, en zoals God was, zo ook Jezus. Hij is meester over zee en wind. Want hij is de Zoon van God. En dus kan hij wandelen op de zee. En dat laat hij dan ook hier zien. Nu, lieve mensen, ook als het stormt, is Jezus nabij. Soms is ons leven als een kalme zeereis. Dat alles gaat goed, geen problemen. Maar dan is er een storm. Opeens een medische diagnose. Ja, het is een flauwe grap die ik vaak herhaal. De medische definitie van een gezond mens is iemand die niet voldoende medisch onderzocht is. Want dan vinden ze wel wat. En dan van de ene ogenblik van de ander, dan is het van ja, er is iets. Maar het moet nog verder onderzocht worden. Hoe kan het behandeld worden? Hoe ernstig is het? Dat kan. Of plotseling een ongeluk. Een kennis die ging op een trapje staan en viel eraf. Ik moet zeggen, zo vaak als ik op een trapje sta, dan denk ik aan haar en hou ik me heel goed vast. En als je dan de vlag moet op en neerzetten voor deze dagen, dan moet je op een trapje naar boven gaan. Dan zorg ik altijd dat ik op 3 punten vaststa, zodat ik het niet afkoekel. Maar toch, met alle voorzichtigheid, het kan gebeuren. Je rijdt en iemand anders is onvoorzichtig en je wordt aangereden. Dat kan. Dus een ziekte kan er ook opeens zijn. Dingen gebeuren. De meest onbedullige dingen gebeuren soms. Maar, lieve mensen, ook dan in die storm is Jezus nabij. Hij weet ervan. Hij weet wat het is om alleen te zijn. Hij weet wat het is om blootgesteld te worden aan verleiding, om zijn eigen weg te kiezen en dat toch niet te doen. We hebben net, we vieren vandaag Bevrijdingsdag en uiteraard, ik ben een kind van de generatie na de oorlog, dus ik weet er wel wat van mijn ouders, die het goed hebben doorstaan enzovoort. En ik weet ook dat het een derde generatie is, een vierde generatie, voor wie het wat verder weg is, uiteraard. Dat kan ook het geval zijn. Maar dan zie je toch wel dat in alle situaties de Heer is nabij. Hij draagt je er doorheen. Hij weet wat hij doet. En wij kunnen een deel zijn van zijn oplossing in hoe wij reageren. En dat we inderdaad niet toegeven aan haat of wrok, maar dat we ook het overlaten aan de Heer. En uiteraard, we kunnen streven naar gerechtigheid. We kunnen streven naar rechtzet of herstel. Maar niet op een wijze waardoor we verteerd worden door gevoelens die ons vernietigen. Er was een man, elke nacht dacht hij aan alle mensen die wat kwaad hadden gedaan. En dan knarste hij zijn tanden. Totdat hij naar de tandarts moest vanwege zijn tanden. En bleek dat hij een zware rekening kreeg, omdat al zijn tanden moesten hersteld worden. Ondertussen al zijn vijanden hadden heel goed geslapen. Het is niet zinvol om je op te vreten van ergernis over anderen en met boosheid, want jij alleen maakt jezelf kapot daarmee. Er is een bekend verhaal die ik vaak gelezen heb. Moby Dick, het verhaal van de walvis. Ja. Moet ik wel bijzeggen dat ik helaas een verkorte versie in handen had, maar goed, whatever. Dan heb je dus een kapitein met één been. En die ene been is hij kwijtgeraakt aan de walvis. En nu is hij verteerd van wraakgevoelens. Hij zal die walvis doden. Dat lukt hem. Maar daarbij gaat hij zelf ook dood. En zijn hele bemanning op één na. Die ene moet het overleven, anders weten wij het verhaal ook niet. Maar ja, dat is niet. Ja, je moet wel weten waarvoor leef je eigenlijk. En dan kijken we naar Jezus. En Jezus koos de goede weg. Hij wist dat hij de weg moest gaan, dat zou leiden tot het kruis, dat zou leiden tot afwijzing. En ook nu, er zijn mensen die Jezus afwijzen, er zijn mensen die naar hem toe komen, maar nog steeds is er nog de heiland die niet dwingt, niet komt met een M16 geweer, maar die zegt, kom tot mij, ik ben er voor jou. En nu, gemeente van de Heer Jezus Christus, bij elkaar zijn naam, u mag heen gaan in vrede en ook vol vreugde, want God zelf geeft zijn zegen aan u mee. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.